Zoals gezegd gaan we met elkaar vandaag nadenken over wat het vervangingsdenken zou moeten gaan vervangen. En daarover, met name over wat het moet gaan vervangen, zult u meer horen in de lezingen van Ed-Jan Westerman en Daniel Drost. In mijn lezing zal ik onder meer vanmorgen stilstaan bij de vraag of het vervangingsdenken failliet is. En zo ja, waarom dan en wat zo'n faillissement dan ongeveer inhoudt. Voor ik verder ga, is het van belang om vast te stellen dat vervangingsdenken en anti-judaïsme niet los van elkaar gezien kunnen worden. Theoretisch misschien wel, maar wanneer we ons verdiepen in 1800 jaar christendom, is er maar één conclusie mogelijk. Beide, anti-judaïsme, anti-joodse denkbeelden, en vervangingsdenken gingen van begin af aan hand in hand. Rond het jaar 100 zien we vervangingsdenken al samengaan met negatieve denkbeelden over Joden en Jodendom. Vaak was er daarbij sprake van karikaturen. We zullen daar een paar voorbeelden van zien vanmorgen. Anti-Joodse denkbeelden hebben lang een beslissend stempel gedrukt op het christendom. Een spannende en belangrijke vraag is of een vernieuwing van onze theologische christelijke traditie eigenlijk wel mogelijk is. Ik denk dan aan een vernieuwing van ons lezen en verstaan van de schrift, die wat mij betreft aan twee cruciaal belangrijke voorwaarden moet voldoen. Namelijk 1, ze moet vrij zijn van iedere vorm van vervangingsdenken. En 2, tegelijk toch vasthouden aan de kernwaarheden van ons christelijk geloof. Er zijn theologen die zeggen dat zoiets niet mogelijk is. Zij zijn van mening dat de wortels van vervangingsdenken al in het Nieuwe Testament zelf zitten. Ja, en dan is het probleem eigenlijk niet meer op te lossen. Ik snap hun argumenten, maar ik ga daar niet mee akkoord. Ik denk dat onze traditie wel degelijk te genezen valt en dat de wortels van anti-judaïsme en vervangingsdenken niet in het Nieuwe Testament zelf zitten. Een Nieuw Testament dat zelf notabene helemaal van Joodse oorsprong is, een Joods geschrift is. Dus daar zie ik niet de wortels van antisemitisme liggen. Ik ga mee met de theologen en historici die de wortels van vervangingsdenken zien in de vroege kerk van het einde van de eerste eeuw. Dan praten we dus over het jaar 95, 100, heel vroeg. En die vroege kerk bestond 40 jaar na de dood van de apostel Paulus al voor het merendeel uit niet-Joden, uit gelovige heidenen. Dat was op zich al het indrukwekkende resultaat van de evangelieprediking van overwegend Joodse predikers en evangelisten, waaronder natuurlijk ook Paulus. Maar die toevloed aan heidenen in de vroege kerk bleek voor de ontwikkeling van de kerk al snel ook een groot risico te zijn. En daarover dadelijk meer. Er bestaan verschillende vormen van vervangingsdenken. In deze lezing wil ik er 2 belangrijke uitlichten en ik gebruik even de Engelse termen daarvoor. Ik zal ze zo toelichten. Economic supersessionism en punitive supersessionism. Ik zal ze even vertalen. Het woord supersessionism staat voor de wetenschappelijke Engelse term voor vervangingsdenken. En economic supersessionism staat dan voor de idee dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen, gewoon omdat God in Jezus Christus met Israël tot haar doel was gekomen. Tot haar einddoel. Met andere woorden, het moest zo gaan. Het was van meet af aan de bedoeling van God dat het verbond van God met Israël bij de komst van de Messias zou worden uitgebreid naar alle volken. Gods weg met Israël is dan in dit denken tot aan Jezus voorbereidend geweest voor dit grote einddoel. Namelijk het heil beschikbaar maken voor de heidenen. En het was Gods bedoeling, allemaal in die van economic supersessionism, het was Gods bedoeling dat Israël dan zou opgaan in de kerk, in het nieuwe Israël. Gods weg met Israël was dus een voorbereidende fase in Gods grote heilseconomie. En met de komst van Jezus kwam deze voorbereidende fase, die was begonnen bij de roeping van Abraham, kwam die voorbereidende fase tot voltooiing. Israël is dan op haar bestemming gekomen. En dan is er geen sprake meer van Jood of Griek. Dan was er nu één nieuw volk van God. Een nieuw volk van God. En het was Irenaeus, een van de belangrijkste kerkvaders, die deze visie voor het eerst heel knap heeft uitgewerkt. En we hebben het dan over het einde van de tweede eeuw, rond het jaar 190. Dat is de eerste variant van vervangingsdenken. Een hele belangrijke. De tweede variant is dus die term punitive supersessionism. En punitive betekent in het Engels dus straffend. En hier komt het strafmotief in beeld. In deze vorm van vervangingsdenken wordt Israël vervangen door de kerk, omdat God Israël verworpen heeft. Het verbond is van Israël weggenomen en gaat over op de kerk. Een reden hiervoor, die keer op keer door de kerkvaders wordt opgevoerd, is dat Israël de Messias vermoord zou hebben aan het kruis. En dat was een misdaad. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Wie kent die tekst niet? Al snel komt daar in de geschriften van de kerkvaders de bizarre beschuldiging bij van godsmoord. Godsmoord. En Israël valt dan uiteindelijk definitief onder het oordeel van God, volgens de kerk, omdat Israël ook na de opstanding geweigerd zou hebben om Jezus als Messias te erkennen en te aanvaarden. We zien daar het motief van het hardnekkige volk van God, het hardnekkige volk dat zich altijd tegen God verzet. En dat motief loopt als een rode draad door de zogenaamde Adversus Judaeos literatuur. Adversus Judaeos is de wetenschappelijke term voor de anti-Joodse geschriften die de kerkvaders hebben geschreven. Ongeveer iedere kerkvader heeft wel zoiets geschreven. Daarbij moeten we wel bedenken dat die anti-Joodse geschriften van de kerkvaders maar een heel beperkt deel van hun oeuvre inhoudt. Ze hebben over veel meer geschreven. Het is echt niet zo dat ze voortdurend schreven over Joden en dat in negatieve zin. Ze hebben heel veel geschreven, maar ze hebben ook allemaal iets geschreven, praktisch allemaal, over hoe er over de Joden in Israël gedacht moet worden. En dat was altijd tegen de Joden. Een frappant voorbeeld van zo'n tekst vinden we in de dialoog met Trifo, van de hand van de belangrijke vroege kerkvader Justinus. Het betreft een uitvoerige dialoog met een zekere Trifo, een Joodse gesprekspartner. Maar het is verre van zeker dat het om een echte dialoog is gegaan. Het is veel waarschijnlijker dat de dialoog met Trifo een literaire fictie is, waarin de christelijke ideeën over de Joden en de christelijke interpretatie van het Oude Testament uiteen worden gezet door Justinus. Niet zozeer om een Jood te overtuigen, maar veel meer om het eigen christelijke publiek te overtuigen van de juistheid van de kerkelijke leer. De hele dialoog is dus een apologetisch betoog, zeer waarschijnlijk dus niet bedoeld om een Joodse gesprekspartner te overtuigen. En we moeten bedenken dat de vroege kerk rond het jaar 140, toen deze dialoog ongeveer geschreven is, dat de vroege kerk toen nog veel en krachtige tegenspraak ondervond vanuit de synagoges. Ongeveer 7% van de bevolking van het Romeinse Rijk waren Joden. Dat was een vrij hoog percentage. Die zaten ongeveer overal, dus overal op heel veel plekken waren synagoges. De geschriften van de kerkvaders tegen de Joden zijn vooral bedoeld geweest om aan te tonen dat de christelijke uitleg van het Oude Testament de juiste uitleg was. En die uitleg week op essentiële punten sterk af van de uitleg in de synagogen. De belangrijkste geschilpunten waren misschien wel de identiteit van Jezus en de blijvende geldigheid van de Tora. De kerk leerde dat Jezus de Messias is en dat de Tora heeft afgedaan. Ik zeg het even simpel, maar daar kwam het wel op neer. De synagogen leerden dat de Tora zijn geldigheid behoudt en dat Jezus niet de Messias is. Dus dat was precies lijnrecht tegenover elkaar. En voor beide, voor kerk en synagoge, ging het met die twee punten ook over de kern van hun geloof. Het ging er dus fel aan toe in de polemiek die er speelde. Je moet bedenken dat de synagoges, zeker nog tot in de vijfde eeuw en volgens diverse wetenschappers nog aanzienlijk langer. Grote aantrekkingskracht bleef houden op christenen. Christenen gingen graag ook wel eens naar in de synagoge luisteren. De expertise van de rabbijnse uitleg van de Tenach bleef veel christenen trekken. Er werd daarom dus regelmatig geshopt bij de synagoge om de hoek. En dat was een bedreiging voor de kerkelijke leer. De anti-Joodse geschriften van de kerkvaders waren dus niet zozeer bedoeld om Joden zelf aan te vallen, maar om de juistheid, dat ik al vaak, nu al een paar keer genoemd heb, om de juistheid van de kerkelijke leer te bewijzen voor het eigen publiek. Het was ten diepste een woordenstrijd waarin er het om ging wie de juiste uitleg van de Tenach nu heeft, de synagoge of de kerk. Dat ging er vrij grof aan toe ook, dat je kan teksten tegenkomen dat een kerkvader tegen een Jood zegt van ja, die Tenach is van ons natuurlijk, hè? Dat is niet van jullie. Dat is nogal bizar om dat tegen een Jood te zeggen, maar dat soort dingen gebeurden. De woordenstrijd was van christelijke kant vaak ongemeend fel. We hebben het dan over die Adversus Judaeos geschriften. Het laat ook zien hoe beducht de kerkleiders waren voor de aantrekkingskracht die prediking van de synagoge nog lang op christenen gehad heeft. En misschien verraadt die felheid van de kerkvaders, de felheid van de polemiek, ook wel een diep weggestopte onzekerheid. Wellicht moest de vaak knappe uitleg van de Robijnen ook gewoon overschreeuwd worden. De 8 paaspreken van Johannes Chrysostomus uit het jaar 384 zijn een goed maar triest voorbeeld daarvan. Samen met de geschriften uit de laatste jaren van Maarten Luther, de paaspreken van Chrysostomus tot het ergste wat ooit door christenen over Joden is geschreven. En de impact van beide geschriften is door de eeuwen heen desastreus gebleken. De veel vroegere dialoog van Trifo, die dus stamt uit het jaar 140 ongeveer, leert ons veel over hoe in de eerste helft van de tweede eeuw al over Israël gedacht werd in de kerk. Ik ga een citaat voor u voorlezen uit de dialoog, dat komt uit hoofdstuk 16. Het is trouwens een heel lang geschrift, tientallen pagina's. En Justinus zegt dan het volgende, hij begint met een citaat uit Leviticus. En dan zegt hij tegen Trifo, tegen de denkbeeldige gesprekspartner, omdat ze tegen mij overtreden hebben en mij veracht hebben en zich tegen mij verzet hebben, ook ik verzette mij tegen hen, en ik zal hen doden in het land van hun vijanden, dan zal hun onbesneden hart tot inkeer komen. En daar eindigt dan het citaat uit Leviticus 26, dat Justinus hier citeert. En dan vervolgt hij al dus tegen zijn gesprekspartner, want de besnijdenis naar het vlees die van Abraham afstamt, was gegeven als een teken, zodat jullie afgezonderd zouden zijn van alle andere, van de andere volken en van ons. En dat jullie alleen zullen lijden wat jullie in deze tijd terecht lijden. En dat jullie land verlaten zal zijn en jullie steden met vuur verbrand. En dat vreemdelingen voor jullie ogen de vruchten van jullie land zullen eten. En niet één van jullie zal nog opgaan naar Jeruzalem. Want jullie zijn voor mensen alleen maar herkenbaar doordat jullie besneden zijn naar het vlees. Want ik neem aan dat niemand van jullie zal durven beweren dat God niet voorzag en voorziet wat er in de toekomst gebeuren zal. En dat hij niet bepaalt dat iedereen overkomt wat hem toekomt. Dienovereenkomstig zijn deze dingen jullie overkomen, eerlijk en rechtvaardig. Want jullie hebben de rechtvaardige gedood en voor hem de profeten. En nu verwerpen jullie de christenen die op hem hopen. Nou, tot zover het citaat van Justinus. De vraag is, waar heeft hij het hier over? Waar doelt hij op? En wat maakt dit citaat zo schokkend? Even wat achtergrond. Justinus doelt hier op wat recent gebeurd was tijdens de grote opstand van de Joden tegen de Romeinen onder leiding van Bar Kokhba. In die 3 jaar durende oorlog hadden de Joden na felle strijd uiteindelijk in het jaar 135 het onderspit moeten delven tegen de Romeinse overmacht. En de gevolgen daarvan waren desastreus. Talloze Joden verloren het leven in die oorlog. Tienduizenden zijn als slaven weggevoerd en verkocht. Jeruzalem werd compleet met de grond gelijk gemaakt en er werd een Romeinse stad opgebouwd daarna. En het was voor Joden een paar eeuwen lang vanaf toen verboden om ook nog maar één stap in Jeruzalem te zetten. En aan deze dan nog heel recente ramp, dat was net gebeurd, refereert Justinus hier als hij het over de besnijdenis heeft. Want wat deden de Romeinen in die oorlog? Om in de strijd te kunnen bepalen of je met een Jood te maken had, lichtten ze bij iedere man die ze tegenkwamen de kleren omhoog, om te kunnen zien of iemand al dan niet besneden was. Bleek het een Jood, dan werd hij doorgaans meteen ter plekke een kopje kleiner gemaakt. Justinus zegt hier dus met zoveel woorden tegen zijn Joodse gesprekspartner, dat God de Joden heeft opgedragen zich te laten besnijden, met het doel dat ze later gemakkelijk herkend zouden kunnen worden. En dat ze de straf zouden krijgen die God voor ze had bedoeld, omdat ze de rechtvaardige Jezus, de Messias, hebben gedood. Dat is nogal schokkend, niet? Ja. En dit is een schoolvoorbeeld, dit citaat, van wat Jules Isaac de catechese van de verguizing zou gaan noemen. Het teken van de besnijdenis heeft in deze christelijke uitleg helemaal niets positiefs meer. Integendeel, besnijdenis is bij Justinus verworden tot een handige manier om het volk te erkennen dat de Messias heeft gedood. En in plaats van een teken van Gods verkiezing, is het nu een teken en instrument van Gods veroordeling. We zien hier in deze, in dit citaat van Justinus twee thema's samenkomen die we in de eeuwen na hem keer op keer in de geschriften over de Joden aan kunnen treffen. Namelijk, ze hebben de Messias of erger nog God gedood en de Tora is hen gegeven omdat ze niet deugen. Zo kan je bijvoorbeeld in andere citaten dingen lezen als dat God aan Mozes de wet heeft gegeven omdat het volk Israël zo extreem gulzig en bandeloos was. Veel gulziger en bandelozer dan andere volken en daarom hadden ze de wet nodig, de Tora. Wanneer je als christen na de Holocaust de geschriften van de kerkvaders tegen de Joden leest, kom je gemakkelijk in de verleiding om kerkvaders als theologische boeven te gaan zien. Als grondleggers van het latere antisemitisme. Maar dan maken we de zaak echt veel te simpel. Achteraf is het altijd makkelijk oordelen en doorgaans doet zo'n oordeel achteraf geen recht aan de feitelijke situatie. We moeten goed beseffen dat de ontstaansgeschiedenis van de vroege kerk in de eerste drie eeuwen, toen de meeste van deze geschriften zijn geschreven, complex en moeilijk is geweest. We kunnen en mogen dat niet onderschatten. De kerk was een nieuwkomer, in het begin zwaar in de minderheid en bovendien regelmatig heftig vervolgd door de Romeinse overheid. En om haar positie te verwerven in die antieke wereld van toen, in het Romeinse Rijk, moest de kerk strijd leveren op drie fronten. Ten eerste tegen het heidendom met haar vele afgoden. Ten tweede tegen de Joden die in merendeel Jezus niet als de Messias herkenden. En die de christelijke uitleg van de Tenach ook bestreden. En ten derde hadden ze strijd te leveren tegen de Gnostici. De Gnostici was een vrij grote beweging in de eerste helft van de tweede eeuw. Die de piepjonge christelijke beweging toen dreigde over te nemen. Dat is kantje boord geweest volgens sommige historici. Dan had de kerk zomaar een hele gnostische beweging kunnen worden. Marcion was de voornaamste leider van de gnostici. Deze gnostici, een stroming dus binnen het christendom toen, wilde helemaal en radicaal 100% af van het Oude Testament. En ze leerden dat de God van het Oude Testament en de God van de Vader van Jezus Christus niet dezelfde zijn. Het was dus, wat wij nu zouden zeggen, ketterij, een secte. De Joodse scheppergod van Gis was in de ogen van de gnostici de mindere van de God van Jezus, de God van de christenen. Hiermee waren de gnostici in feite veel meer anti-Joods dan de kerkvaders ooit geweest zijn. Ze wilden van het hele Oude Testament af en de God van het Oude Testament was een hele andere God en et cetera. Hun leer was een grote bedreiging voor de jonge kerk. En deze strijd op drie fronten maakt duidelijk hoe moeilijk en complex de situatie was waar die hele jonge vroege kerk mee te maken had. Het is dus gemakkelijk oordelen achteraf. De kerkvaders waren niet te kwade trouw in wat ze schreven en zeiden. Ze streden voor wat in hun ogen de waarheid van het evangelie was. En op veel punten hadden ze het bij het rechte eind. Veel van de geschriften van de kerkvaders blijven tot de dag van vandaag van heel grote waarde. Denk alleen maar aan Augustinus, aan wie zowel de Rooms-Katholieke Kerk als de Kerk van de Reformatie tot de dag van vandaag schatplichtig is. De geschriften tegen de Joden mogen dan een relatief klein deel uitgemaakt hebben van wat de kerkvaders geschreven hebben, maar het denken dat eraan ten grondslag ligt, is van grote invloed geweest. Terugkijkend valt niet te ontkennen dat ze een kapitale fout hebben gemaakt. Geen van hen heeft de dringende waarschuwingen van de apostel Paulus in Romeinen 11 ter harte genomen. En daar ben ik echt van overtuigd. En dat is fundamenteel. Het is trouwens opvallend als je kerkvaders leest. Ze schijnen relatief weinig aandacht te hebben besteed in hun geschriften aan Romeinen 11. Origenes nog het meeste, als ik het goed weet. In Romeinen 11 waarschuwt Paulus de heidenen in de gemeente te Rome dat ze zich onder geen beding moesten gaan verheffen tegen de Joden. En over hun hoofden heen waarschuwt Paulus zo de hele kerk. En zijn waarschuwing is niet mals. In een recent artikel hierover kom ik tot de conclusie dat Paulus de gelovige heidenen voorhoudt dat ook zij door God verhard zullen worden wanneer zij deze waarschuwing in de wind zullen slaan. Wie de geschriften van de kerkvaders tegen de Joden leest, kan maar één conclusie trekken. Ze hebben deze waarschuwing van Paulus niet ter harte genomen. Ze hebben zich wel schuldig gemaakt aan hoogmoed ten opzichte van het Joodse volk. Zoiets zie je toch ook echt terug in dat citaat van Justinus. En dat heeft in de eeuwen die zouden volgen geresulteerd in ontstellend veel Joods leed en het heeft grote schade aangericht ook voor de kerk zelf. Allebei. En wie hier meer over wil weten, lees mijn artikel Geen plaats voor hoogmoed, wat op onze website staat. De geschriften van de kerkvaders mogen dan vooral bedoeld geweest zijn om de positie van de vroege kerk ten opzichte van de synagogen te versterken, apologetisch dus. Ze misten op termijn hun fysieke uitwerking op de Joden niet. Enkele decennia na de overgang van keizer Constantijn tot het christendom, werd het christendom in het Romeinse Rijk tot staatsgodsdienst verheven. Dus van vervolgde kerk ineens tot staatsgodsdienst. Een enorme promotie. Een enorme verandering. En vanaf dat moment dat het christendom staatsgodsdienst werd, eind 4e eeuw, kreeg de kerk grote invloed op de politiek. En die politieke invloed van de kerk leidde al snel tot de invoering van wetten die de bewegingsvrijheid en rechten van de Joden inperkten. Je moet ook bedenken dat de Joden hadden altijd een geprivilegeerde positie in het Romeinse Rijk. Ze waren als enige religie erkend naast de Romeinse officiële religie. Geen enkele andere groep had die geprivilegeerde positie. Bij het christendom was dat over. Toen het christendom de macht kreeg, werd dat ingeperkt. Dus er kwamen wetten die de bewegingsvrijheid en rechten van Joden inperkten. Geleidelijk aan werden Joden in het hele Romeinse Rijk gemarginaliseerd. Ook het in brand steken van synagoges door christenen was geen zeldzaamheid. En nu de christenen de politieke macht in handen hadden, kregen de anti-Joodse geschriften van de kerkvaders voor het eerst een onvoorziene uitwerking op de positie van de Joden. Ze werden nog wel getolereerd door de christenen, maar tegelijk gediscrimineerd en door wetgeving ook steeds meer economisch buitengesloten. Zo mochten de Joden voor hun bedrijven bijvoorbeeld geen christelijk personeel meer in dienst nemen. En wanneer je bedenkt dat iedereen in het Romeinse Rijk toen christelijk was, omdat heidendom bij wet verboden was geworden, begrijp je dat veel Joodse bedrijven de deuren moesten sluiten, omdat ze gewoon niet meer aan genoeg personeel konden komen, met name de grote Joodse bedrijven. Die konden wel stoppen, want je kon niet meer aan personeel komen. Mocht geen christen in dienst nemen. In de middeleeuwen, met name vanaf de eerste kruistocht in 1095, wordt de toon van de anti-Joodse retoriek vanuit de kerk nog veel scherper. Steeds luider en algemener klonk vanuit de kerken en kloosters de beschuldiging dat de Joden God hadden vermoord. Het is een begrip geworden in de literatuur hierover, deïcide, een godsmoord. Daar kwam nog eens bij dat de Joden in de middeleeuwen nu zelfs vereenzelvigd werden met Satan. De Jood behoorde in de ogen van de middeleeuwen tot een demonisch volk. Deze gitzwarte retoriek miste zijn uitwerking niet. Wanneer in 1348 in Europa de pest uitbreekt en de helft van de Europese bevolking in een enorme epidemie omkomt, krijgen de Joden de schuld. Zij zouden een samenzwering tegen de christenen hebben gesmeed en in tal van landen de waterputten hebben vergiftigd. Tienduizenden Joden door heel Europa worden dan vermoord. Zo werden in Straatsburg op 14 februari in het jaar 1349 900 Joden levend verbrand. En dat is nog maar één voorbeeld van hoe christelijke woorden en beschuldigingen in de middeleeuwen dodelijk zouden blijken. En toch is opnieuw nuance geboden. Zelfs met dit. Er waren ook bisschoppen die zich uitspraken tegen dergelijk geweld en de Joden in bescherming namen. Maar heel vaak waren die bisschoppen er ook niet. Ook de pausen riepen regelmatig op tot het stoppen van het geweld tegen de Joden. Maar meestal zonder veel resultaat, want er werd gewoon niet naar de paus in dat verre Rome geluisterd. Het consequent negatief labelen van groepen mensen kan op termijn dodelijke gevolgen hebben. En dat treft niet alleen Joden. Hoe moeten we deze ontwikkeling in de middeleeuwen nu zien in relatie tot ons onderwerp van vandaag, vervangingsdenken? We hebben gezien hoe het negatief schilderen van het Jodendom in functie stond van het willen bewijzen dat de kerk en niet de synagoge het echte eind had. Achtergrond en context was het diepe meningsverschil over de interpretatie van het Oude Testament en de persoon van Jezus. In de middeleeuwen speelde die discussie incidenteel nog wel, maar het Jodendom was voor de kerk in de middeleeuwen al lang geen gevaarlijke concurrent meer op de religieuze markt. Het Jodendom was intussen zwaar in het defensief gedrongen en gemarginaliseerd. Denk in dit verband ook aan de ghetto's. Het vervangingsdenken was in de middeleeuwen algemeen aanvaarde waarheid geworden. De idee dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen had in de middeleeuwen zo ongeveer de status van scheppingsorde. God had het gewoon zo gewild. En twijfel hierover bestond bij niemand. Behalve bij de Joden natuurlijk. Achteraf gezien, nu na de Holocaust, kun je niet anders dan je verbazen dat deze opvatting ruim 1800 jaar onbetwist gemeengoed geweest is in heel de kerk. Dat wil ik nog een keer herhalen, want dat vind ik vrij fundamenteel. Achteraf gezien, nu na de Holocaust, kan je niet anders dan je verbazen dat deze opvatting ruim 1800 jaar onbetwist gemeengoed is geweest in heel de kerk. De Rooms-Katholieke Kerk, de orthodoxe kerken en de kerken van de reformatie. Er was werkelijk geen tegenstem van betekenis tot na de Holocaust. Dat kan dus twee dingen betekenen. Ofwel de kerk heeft het altijd bij het rechte eind gehad, en sommigen zijn helaas na de Tweede Wereldoorlog aan deze christelijke waarheid gaan twijfelen. Wij waarschijnlijk. Ofwel, de kerk heeft dit van het jaar 100 tot pakweg 1950 altijd fout gehad. Ik ga, zoals u wel begrepen zult hebben, voor de optie 2. Maar dat roept natuurlijk wel een paar heel lastige vragen op. De meest dringende misschien wel deze, namelijk hoe het mogelijk is geweest dat niemand in de hele christelijke kerk gedurende al die 18 eeuwen gezien heeft dat de kerk niet in plaats van Israël is gekomen. Hoe kan zoiets? De tweede urgente vraag is, hoe zit het dan wel met de relatie tussen kerk, Israël en Jezus? Ik ben zo vrij om voor een mogelijk antwoord op de eerste vraag, hoe het kan, dat het 18 jaar geleden niemand dat gezien heeft, om opnieuw te verwijzen naar mijn recente artikel over Romeinen 11, geen plaats voor hoogmoed. Wat betreft de tweede vraag, wat ervoor in de plaats moet komen, sinds de jaren 50, maar vooral sinds 1970, zijn een fors aantal Rooms-Katholieke protestanten en Joodse theologen intensief bezig gegaan met het zoeken naar antwoorden hoe de relatie tussen Jezus, kerk en Israël dan wel gezien moet worden. Het boek van de Messiasbeleidende Joodse theoloog Mark Kinzer, Post-Missionary Messianic Judaism, is altijd een mond vol. Dat boek uit 2005 van Kinzer behoort tot het beste dat tot nu toe over dit onderwerp geschreven is. Ik verwacht dat de inbreng van Messiasbelijdende Joodse theologen voor deze belangrijke discussie de komende jaren steeds belangrijker zal gaan worden. Over de vraag hoe een bijbels verantwoorde theologie ontdaan van vervangingsdenken eruit kan gaan zien, zullen we meer horen in de twee volgende lezingen van vandaag, neem ik aan. De vraag is nu of we sinds de Holocaust kunnen spreken van een faillissement van het vervangingsdenken. En dan zeg ik ja en nee. Maar wat mij betreft meer ja dan nee. Ja, want nagenoeg alle christelijke en Joodse wetenschappers die zich hierin hebben verdiept, zijn op grond van zeer grondig onderzoek tot de slotsom gekomen dat die Holocaust nooit had kunnen plaatsvinden zonder de voedingsbodem die het christendom eeuw na eeuw heeft gecreëerd in Europa. Dat is natuurlijk een hele heftige zaak, als dat inderdaad zo is. Maar het is naar mijn idee niet meer te weerleggen, er is te veel bewijs voor. Een voedingsbodem van een heel scala aan negatieve anti-Joodse stereotypen, wijd verspreid door middel van preken, liturgie, catechesemateriaal en devotionele literatuur, passiespelen en wat iets meer zijn. Onder meer Jules Isaac heeft dat uitgebreid gedocumenteerd. En sinds die connectie tussen de Holocaust en de christelijke theologische traditie onbetwistbaar is vastkomen te staan, is er domweg geen ontkennen meer aan. Men kan er natuurlijk de ogen voor sluiten en dat gebeurt nog steeds veelvuldig, maar ontkennen kan niet meer. De zaak is gewoon te goed gedocumenteerd. Het hele hoofdpijndossier negeren is de route die veel christenen helaas nog steeds nemen. Helaas, want orde op christelijke zaken stellen begint toch echt met eerlijk onder ogen zien wat er misgegaan is. Daar kan je alleen maar beter van worden. Als de zaken zo staan, kan je inderdaad stellen dat vervangingsdenken failliet is. Moreel failliet, wel te verstaan, en niet langer houdbaar. Bovendien bedient het vervangingsdenken zich mijns inziens van rammelende exegese. Ik kan in dit verband de verleiding niet weerstaan om de vermaarde theoloog Van Ruler, destijds hoogleraar in Utrecht in de jaren 60, te citeren. Hij schreef in de jaren 50 het volgende. Historisch kritisch onderzoek heeft onze ogen geopend voor het feit dat de christelijke kerk in de loop der eeuwen in het Oude Testament net zo twijfelachtig en ongepast heeft behandeld als dat ze de Joden heeft behandeld. Uitspraak. Vervangingsdenken is altijd onlosmakelijk verbonden geweest met dat hele scala aan negatieve karikaturen en misvattingen over de Joden. Anders gezegd, wanneer vaststaat dat het christendom 1800 jaar lang de belangrijkste bron van dit alles is geweest, dan is het de hoogste tijd dat de kerk radicaal orde op zaken stelt en schoon schip maakt. De Holocaust en het nieuwe theologische denken over Israël, dat in het kielzog van deze genocide zonder weerga het licht gezien heeft, die Holocaust maakt afscheid nemen van het oude vervangingsdenken onontkoombaar. Er valt gewoon geen heil meer te verwachten van het in stand houden van een failliete boedel. En dat is ook precies de conclusie die veel kerkgenootschappen in Europa en de Verenigde Staten sinds 1970 hebben getrokken. In talloze verklaringen is intussen afstand genomen van vervangingsdenken en van anti-Joodse denkbeelden. De Rooms-Katholieke Kerk nam in 1965 hierin het voortouw met haar historische verklaring Nostra Aetate. Een verklaring waarvan het historisch belang moeilijk kan worden overschat. Rome nam met Nostra Aetate radicaal afscheid van 1800 jaar anti-Joods denken. En dit brengt ons bij de Franse Joodse historicus Jules Isaac. Jules Isaac was een van de pioniers die vlak na de Tweede Wereldoorlog het initiatief nam om christenen en Joden met elkaar in gesprek te brengen. Een van de hoofddoelen die hij op de agenda wist te zetten was het uit de weg ruimen van foute denkbeelden van christenen over Joden en van foute denkbeelden van Joden over christenen. Alle twee. Jules Isaac stond na de grootste ramp die het Joodse volk ooit getroffen heeft een genezend tweerichtingverkeer voor ogen. Een proces van genezing in twee richtingen. Over en weer eindelijk de bijna 2000 jaar oude misvattingen uit de weg ruimen. Deze Joods-christelijke dialooggroep, eind jaren 40, was een van de eerste. Er zouden er vele volgen. Dat gesprek tussen Joden en christenen op basis van gelijkwaardigheid en respect was iets volkomen nieuws. Zoiets was 1800 jaar hiervoor nooit voorgekomen. Die 1800 jaar hadden altijd in het teken gestaan van de polemiek tussen beiden. Het was het enorme schokeffect van de Holocaust dat beide partijen er nu van overtuigden dat het vanaf nu echt anders moest tussen Joden en christenen. Dat gesprek heeft intussen veel opgeleverd, voor Joden en voor christenen. De verandering aan christelijke kant had overigens heel wat voeten in aarde. Het is niet zo dat de kerken direct in grote getalen naar de Holocaust het roer hebben omgegooid. Dat beeld leeft wel bij sommige mensen, maar zo is het niet geweest. Het heeft na de oorlog zeker 20, 25 jaar geduurd voordat het denken in bredere kring in de kerken begon te veranderen. De pioniers liepen voorop, de kerk volgde later. Wanneer je in die geschiedenis verdiept hoe dat gegaan is na de oorlog, kom je tot de verrassende ontdekking dat het vooral Joodse pioniers zijn geweest die het initiatief hebben genomen. Joe Isaac is al genoemd. Heel verrassend in dit verband is de fascinerende studie van de Amerikaanse historicus John Connelly. En dat boek heet From Enemy to Brother, van vijand tot broeder. Het boek is verschenen in 2012 en Connelly toont aan dat het voor het overgrote deel katholieke Joden zijn geweest die leefden in de door de nazi's bezette gebieden, die het voortouw hebben genomen om het denken over de Joden in de katholieke kerk veranderd te krijgen. En het werken aan die verandering blijkt een lang proces te zijn geweest. Het begon al in de jaren 30 in nazi-Duitsland en in Oostenrijk. Maar de inzet van deze katholieke Joden heeft in grote mate bijgedragen aan het latere tot stand komen van de verklaring Nostra Aetate in 1965. Een belangrijk deel van die jaren maakte van de... die ontstaansgeschiedenis is dus 30 jaar in beslag genomen van Nostra Aetate. Een belangrijk deel van die 30 jaar maakte deze vaak Duitse, Oostenrijkse katholieke Joden letterlijk aan de lijve mee wat het antisemitisme aanrichtte. En zagen ze ook hoe de Duitse en Oostenrijkse katholieke kerk in belangrijke mate door het antisemitisme van de nazi's geïnfecteerd was geraakt. Die studie van Connelly maakt duidelijk dat het zonder deze Joodse inbreng naar alle waarschijnlijkheid niet gelukt zou zijn om de kerkelijke leer te wijzigen en te ontdoen van anti-Joodse denkbeelden. Het is opmerkelijk dat na de Tweede Wereldoorlog bij doorbraken in de christelijke theologie op dit terrein heel vaak contact met Joodse denkers van beslissende invloed geweest is. Kendall Solen noemt in zijn boek als een van de belangrijkste vier voorwaarden om het vervangingsdenken boven te komen het luisteren naar Joden. Het in gesprek gaan met Joden. Zonder dat, zegt Solen, gaat het gewoon niet lukken om van je vervangingsdenken af te komen. Wanneer je beseft dat ons geloof ook begonnen is met luisteren naar Joden, namelijk Jezus, Paulus en al die anderen, dan is het niet zo vreemd dat we dat nog steeds nodig zouden hebben. Maar helaas is dat luisteren naar Joden precies iets wat de kerk 1800 jaar niet echt heeft willen doen. Mede daarom is het een drama en ook een schande dat de leerstoelen Judaica aan de meeste Nederlandse universiteiten sinds 1990 bijna allemaal zijn opgedoekt. Ik kwam zojuist tot de slotsom dat het vervangingsdenken failliet is. Toch is dat nog maar de vraag. Ik noemde het morele faillissement de verwevenheid met het anti-Judaïsme dat zo'n verwoestend spoor de Europese Jodendom heeft getrokken. Ik citeerde Van Ruler en ik noemde ook de rammelende exegese en dat brengt me op een van de meest populaire theologen van dit moment, de vermaarde Engelse Anglicaan Tom Wright. Ook wel bekend met vermelding van zijn voorletters als N.T. Wright. Tom Wright wordt wereldwijd veel gelezen. Hij is ook in Nederland populair, met name onder de jonge generatie predikanten. Wright is een zeer knappe theoloog die intussen een indrukwekkend oeuvre op zijn naam heeft staan en een flink aantal van zijn boeken zijn al in het Nederlands vertaald. Tom Wright is zeer belezen. Hij is ook leraar in het Nieuw Testament en in het vroege christendom aan St. Andrews University in Schotland. Hij verdiept zich al jaren vooral in de apostel Paulus. In 2013 verscheen zijn lang verwachte masterpiece over Paulus met de titel Paul and the Faithfulness of God. Het is het meest uitgebreide werk over Paulus ooit geschreven en in totaal 1658 pagina's maar liefst. Wat me opvalt in de index van geciteerde auteurs achter in zijn boek is dat Wright weinig Joodse theologen noemt. Belangrijke namen als Frans Rosenzweig en David Flusser ontbreken. Wel noemt hij verschillende Joodse wetenschappers die veel over Paulus hebben geschreven. Verschillende theologen van naam zijn van mening dat Wright, ondanks zijn grondige bekendheid met het Paulusonderzoek van de afgelopen 40 jaar, toch een vervangingstheoloog is. Onder meer Mark Kinzer, Douglas Haring, Terence Donaldson en Larry Hurtado zijn die mening toegedaan. Wright zelf ontkent met klem dat hij een vervangingstheoloog zou zijn. En ik heb geen reden om te twijfelen aan zijn oprechtheid in deze. Larry Hurtado, Nieuw Testamenticus en hoogleraar aan de Universiteit van Edinburgh, is een van de belangrijkste specialisten op het gebied van het vroege christendom. Hurtado heeft groot respect als collega voor het werk van Tom Wright en staat op vriendschappelijke voet met hem. Maar Hurtado's kritiek op Wright's theologie over Israël is niet mals. Ik geef een citaat van Hurtado. De idee dat etnisch Israël zijn eerdere betekenis in Gods heilsplan verloren heeft en dat de kerk alles heeft geërfd dat eerst voor het volk Israël bedoeld was, is een nietwaardige christelijke opvatting die helemaal teruggaat op de tweede eeuw. Maar de vraag die ik heb, zegt Hurtado, is of Paulus er ook zo over dacht. Ik denk van niet. Aldus Hurtado. Hurtado's kritiek is in lijn met die van Haring, Donaldson en Kinzer. Haring noemt Wright's vervangingsdenken zelfs een van de meest radicale vormen ooit. Hij doelt dan op het feit dat volgens Wright de Torah zelf leert dat het vermeden van Gods bedoeling is geweest dat Israël uiteindelijk zou ophouden om als apart volk te blijven bestaan. Dat het onderscheid tussen Jood en Griek met de komst van Jezus naar Gods wil voor altijd opgeheven is. Het verbond van God met Israël was volgens Wright dus van meet af aan voorbereidend. Het was nooit bedoeld om een altijd blijvend onderscheid tussen Israël en de volken te doen voortbestaan. In Christus is nog Jood nog Griek, alle zijn één in Christus. Joden zijn volgens Tom Wright sinds de komst van Jezus niet meer geroepen om zich nog te houden aan de Torah. Die fase is volgens hem voorbij. Je als Jood nog houden aan de Torah, de halacha, is voor Wright een gepasseerd station. Een Jood die dat nog steeds doet, heeft God niet begrepen. Met Jezus is het nieuwe volk van God begonnen. De kerk die bestaat uit Joden en heidenen die in Jezus geloven. Het Joodse volk heeft volgens Wright destijds gefaald, dat woord kom je vaak bij hem tegen, gefaald. Israël heeft gefaald in haar missie om het licht van de wereld te zijn. Waar Israël faalde is Jezus geslaagd, aldus Wright. In en met Jezus zijn volgens Wright ook letterlijk alle beloften aan Israël vervuld. Echt alle, ook de landbelofte is al vervuld, zegt Wright. En voor dit laatste beroept hij zich op Romeinen 4 vers 13, waar Paulus schrijft dat Abraham een erfgenaam van de wereld zou zijn. Een land wordt zo wereld. Voor het volk Israël is sinds Jezus geen bijzondere rol meer weggelegd. Er staan voor Israël geen beloften meer open, ook geen landbeloften. En ook geen belofte van herstel van Israël in welke vorm dan ook. Letterlijk alles is al met Jezus in vervulling gegaan. Joden kunnen bij Wright door geloof in Jezus toetreden, natuurlijk, tot het nieuwe volk van God, tot de kerk. Maar Joden die nu nog blijven vasthouden aan het onderhouden van de Torah, bewegen zich volgens Wright buiten de wil van God. Ze hebben niet begrepen dat Israël in Jezus al geheel tot haar bestemming gekomen is. In Wright's denken is dus ook geen plaats voor zionisme. En hij heeft een gloeiende hekel aan christen-zionisme. Wright erkent wel de volkenrechtelijke legitimiteit van de staat Israël, maar het ontstaan van die staat in 48 heeft volgens Wright helemaal niets te maken met Bijbelse profetie. Alle profetie is immers reeds al vervuld in Christus. Natuurlijk voert hij voor dit alles tal van theologische argumenten en knappe redeneringen aan. Maar volgens genoemde critici is het uiteindelijk onversneden vervangingsdenken. Ik verbaas me altijd in ieder geval, dat een zo knappe theoloog die op de hoogte is van de vragen die sinds de Holocaust bij het vervangingsdenken zijn gesteld, toch aan deze denkbeelden vasthoudt. En die dat ook oprecht doet en onwrikbaar overtuigd is van de juistheid van zijn visie, ondanks alle tegenargumenten die hij kent. Ik kan moeilijk anders dan concluderen dat Tom Wright's denken over Israël, ondanks zijn zeer grondige kennis van het nieuwe Paulusonderzoek, toch in het spoor gaat van de klassieke kerkelijke leer over Israël. Israël heeft gefaald en de kerk is het nieuwe volk van God. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Wright zich niet kan of wil losmaken van de traditionele leer van de kerk in deze. Mark Kinzer is momenteel bezig de laatste hand te leggen aan een boek over het vervangingsdenken bij Tom Wright. een belangrijk project, gezien Wright's nog steeds groeiende populariteit wereldwijd, zeker ook onder evangelicals. Ik zie uit naar dat boek. Het vervangingsdenken mag op zijn retour zijn, het is echt nog geen verleden tijd. Daarvan getuigt het werk van Tom Wright en de invloed die hij heeft. Met Wright heeft het oude denken een nieuw jasje gekregen. Dat is gevaarlijk en dat is reden tot zorg. Van de Brink en Van de Kooi verwoorden deze zorg in hun in 2012 verschenen christelijke dogmatiek. Ik citeer Van de Brink en Van de Kooi. Het komt er zeer op aan dat het structureel andere denken over de plaats van Israël in de christelijke theologie daar duurzaam zal worden verankerd. Anders vallen we zomaar terug in oude sentimenten van hoogmoed en minachting. Latent antisemitisme is nooit ver weg. En vervangingstheologie blijkt bij jongere generaties gelovigen en theologen maar al te vaak het bekende spoor. Als er niet ingrijpend denkwerk en verbouwingswerk verricht wordt in de dogmatiek, dan blijft het oude bouwwerk van de substitutieleer rechtop staan en zal deze leer zich weer in alle scherpte aandienen op het moment dat de herinnering aan de Shoah op de achtergrond is geraakt. Laten we hopen dat Wright's theologie over Israël uiteindelijk toch een achterhoedegevecht zal blijken. En dat de vernieuwing van de theologie die na de Tweede Wereldoorlog is ingezet, voortgang zal hebben. Ik blijf hoopvol en ik ben voorzichtig optimistisch. Dank u wel.